Broeders en zusters, vrienden en vriendinnen, dames en heren. Van harte welkom bij de voorlaatste Naar de Jongens podcast van het jaar 2025 met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En Bas, ik gooi hem maar meteen in. Alle podcastmakers in Nederland hebben gewoon 2 weken of 3 weken kerstvakantie.
Ja.
En wij zitten hier weer. Hoe komt dat nou? Wat doen wij fout of goed?
Ik zat te tellen vanmorgen. We hebben net de Hanslers opgenomen, mensen. Die petjeaf.com/narejongens. Krijgt u heel veel voor terug. Om te beginnen de Hanslers. Die hebben we vanmorgen opgenomen. Nu nemen we deze op. Dat zijn 2 podcasts. Dan hebben we deze week, doen we woensdag, donderdag, vrijdag, moeten we nog over hebben. Doen we bellen met Bassie. Dat is 3. Hebben we zondag, de Bas en Jan Synagoge. Dat zijn 4 podcasts. Dan is het volgende week, dinsdag, doen we weer de Hanslers. 5. En de gewone, 6. We moeten nog 6 podcasts maken. En als er in de tussentijd nog iets gebeurt, een ramp, een aanslag, de formatie ontploft, dan gaan we ook nog eens inbellen. Dus dan zouden we theoretisch misschien nog wel 7 podcasts
kunnen. Ja, dat is tot 1 januari. Maar als je rekent tot en met het einde van de vakantie van de Wierduk-achtige en al die NPO-podcasts en ook heel veel andere podcasts,
ja,
dan is het gewoon 15 podcasts die wij nog maken.
Ik weet
voor
niet
zij wat, weer terugkomen.
Wanneer die vakantie.
Nou ja, minimaal 2 weken nemen de meesten.
Oké.
Okay. Dat is toch. Ja, maar zijn wij nou gek of zijn zij gek?
Zij zijn gek. Dat is als je in loondienst bent, dan schiet je gewoon ook in die ambtenarenmodus. Terwijl wij hebben afgesproken dat we een vaste podcast hebben op dinsdag. En een bellen met Bassie. En een vaste podcast op zondag. Wij maken standaard 3 podcasts per week.
Minstens.
Standaard, ja. Minstens.
Ja, tenzij ik dan 1 week per jaar op vakantie ga. Hè?
Ja, tenzij jij 1 week
of op jij in de kliniek bent. Ligt.
Of in de kliniek of iemand is in het
maar
ziekenhuis.
Dat deed ook maar een week.
En dat was ook maar een week, maar 3 jaar geleden. Ja. Die nagaan.
Oh ja.
Dus 3 jaar geleden, hè?
Ja, maar, dat jij voor het laatst vrij had.
Dat ik voor het laatst vrij had. 3 jaar geleden was Bassie voor het laatst vrij. Anyhow. Wij blijven maar door podcasten. En de rest, dat is een soort ambtenaartoestand. Van, ja. Oh, het is kerst. Dan hoeven we schijnbaar. Alsof mensen met kerst geen podcast willen luisteren.
Ja. Nou, juist, denk ik dan. Ik denk, iedereen is vrij. Gewoon onze lieve abonnees zijn allemaal vrij.
Precies.
De freeriders die ons willen horen zijn vrij. Dus juist nu hebben ze alle tijd voor onze podcast.
Dus
ja,
mensen,
dan mogen wij niet verzaken.
Als u de Nare Jongens interessant vindt. En u verveelt zich met de kerst. En dan die kerstvakantie. De Nare Jongens werken gewoon door. Dus dat zijn ontzettend veel podcasts die u nog te beluisteren heeft. En die neemt u af op petjeaf.com/narejongens.
Ja.
En wat kost dat?
Dat kost €4 per maand. Maar als je van korting houdt, en dat houden Nederlanders, dan sluit je een jaarabonnement af. Dat kost €40 per jaar. Ja. Dus dan betaal je maar 10 maanden van de 12. Maar je krijgt wel 12 maanden al die podcasts. En dan ben je nog vergeten, Bas, dat we op 5 januari al gaan beginnen met BNB of met Winter voor Liefde podcasten. 3 keer in de week, want dit jaar zenden ze gelukkig maar 3 dagen in de week uit. Dus we gaan 3 keer in de week een extra podcast maken over Winter voor Liefde.
En begint dat al op?
5 januari, 2 maanden lang.
Geweldig,
3 keer per week.
5 januari, en dan zijn de Hanslers ook nog bezig.
Ik vrees van wel. Ik vrees van wel. Dus dan, maar goed, de Winter voor Liefde podcast, die zenden we altijd direct na de uitzending uit.
Ja.
Dus dan hebben we maandagavond de Winter voor Liefde, 5 januari. 6 januari hebben we de Hanslers. En we hebben de Nare Jongens podcast. Nou ja, zo dus mensen. Dus als je nog een freerider bent, ben je wel een ongelooflijke knierp. Ken je dat woord, Bas? Een knierp?
Ja, knierp.
Een krent.
Ja, dat, ja, krenten. Ja.
Krentenkakker.
Ja.
En als je het niet kan betalen, no offense. Maar als je zegt, nou ja, €4 per maand, wat is dat nou? Dan moet je, Potjan Dosi, moet je nu echt een keer naar petjeaf.com/narejongens.
Ja.
En wij gaan beginnen. Yeah. Ja, ze was blij, Bas Paternotte.
DJ Paco, hoor, die daar even in zijn muziekbibliotheek is gedoken.
ik zing dat liedje bijna wekelijks van... of de tok-tok hier en de tok-tok daar voor Jens Dijkgraaf. En ik kan niet zingen. Dat is vrij algemeen bekend in onze familie. Van als je in slaap wil vallen bij iemand die monotoon zingt, vraag Jantje Dijkgraaf.
Okay.
Maar in elk geval, ja, dit was dus Dylan Jussilgus, die gewoon zo vrolijk was dat ze niet gewoon in het wild ging lopen tiktokken. Maar er echt op de wijze van een bestaand liedje.
Ja.
Tok-tok hier, tok-tok daar. Overal een tok-tok-tok. Nou ja, dat. Want Dylan Jussilgus is winnares van de Bassiehof, politicus van het jaar, bokaal.
Ja, hè? Ja, ja.
Goed,
ja.
Man. Verleg uit.
Nou ja, het is allemaal te lezen op geen stijl. Ja. Ik heb het in mijn column geschreven. Ze was politiek ten dode opgeschreven. Ze had een zomer of hel. Ze deed het wel aardig in de peilingen. En toen... Ik heb toen trouwens een column geschreven van... Ik ben benieuwd wanneer Dylan Jussilgus afstand gaat nemen van PvdA GroenLinks. En de antisemieten van Frans Timmermans.
Ja, dat heb je nogal vaak gezegd. Maar
daar begon ik mee op een dag. En dat was, zeg ik uit het hoofd, 29 juni of 21 juni. Zo'n soort datum. Een zondag in ieder geval. Want dan, Bassiehof is iedere zondag. Dus die column schreef ik. En enkele uren later verstuurde Dylan Jussilgus een tweet waarin ze Douwe Bob aanviel. Terwijl ze had natuurlijk Frans Timmermans moeten aanvallen. Maar ze viel Douwe Bob aan. En dat heeft de hele zomer... ging dat maar door. Want dat werd een enorme affaire. En ze duikelde in de peilingen. En er gingen zelfs al stemmen op binnen de VVD om haar te vervangen. En er was dus helemaal niks meer over van Dylan Jussilgus. En die is toen toch met een enorme glimlach de campagne ingegaan. En wat zei ze toen tijdens de campagne? En we hebben het vaak besproken in de Nare Jongens. Want wij konden onze oren niet geloven. En we vertrouwden er ook eigenlijk helemaal niet op. Maar ze zei toch van, ja, ik ga toch van Timmermans en PvdA GroenLinks uitsluiten. En zie daar, ze steeg in de peilingen. En toen op verkiezingsavond, toen bleek ook nog eens dat ze het zelfs heel goed had gedaan. Want ze had het verlies tot 2 zetels weten te beperken. Ja. En dat was dus eigenlijk...
Ze dreigde op 14 zetels verlies uit te komen.
Ze dreigde op 14 zetels te komen. En dan zou de opstand uitbreken binnen de VVD. En dan was het gewoon exit Dylan Jussilgus. Maar ze zegevierde ook al 2 zetels verlies. Maar het was een betere uitslag dan verwacht. En
ja,
ze
en de PvdA GroenLinks verloor de 4, dus...
Precies, en dat was ook een prima campagne, want ze bleef ook 4 overeind tijdens de campagne. En op verkiezingsavond, toen dat vond ik een van de mooiste dingen. Toen maakte Frans Timmermans dus bekend dat hij opstapte. En toen werd er geschakeld naar, volgens mij waren ze in Den Haag in een of andere tent, naar het VVD-feestje, waar iedereen uitzinnig aan het feesten was. En Dylan Jussilgus, die wist het nog niet. Of ze speelde dat ze het nog niet wist. Dus de NOS-man, die hield daar de microfoon voor. Nou, wat vindt u ervan? Zei ze, oké, ja, nou ja, goed. Ja, zo gaan die dingen. Nu ga ik feesten. En toen ging ze weg. En het volgende beeld was Dylan Jussilgus, die een soort Turkse dans ten beste gaf. En juichende VVD'ers op de achtergrond. En dat was helemaal top. Dus nee, Dylan Jussilgus is de comeback kid. Ze heeft ervoor gezorgd dat PvdA GroenLinks uit de regering blijft. PvdA GroenLinks krijgt geen regeringsverantwoordelijkheid. Lijkt me zeer verstandig.
Pas op wat je zegt, hè? Want jij moet misschien nog lid worden.
Oh ja, dat is waar. Nee, maar ik vond het allemaal erg knap gedaan van Dylan Jussilgus. Maar ik vond het ook gewoon mooi, omdat ze zelf... Unverfroren noemen de Duitsers dat. Hè? Ongenaakbaar bleef ze onder alle kritiek. Want ze ging de hele tijd met een smile... ging ze die debatten in. En de paardenstaart... God ja, hoe heet ze nou? Van de Volkskrant. Die heeft daar een column over geschreven. Een paardenstaart
Sheila
tegenwoordig...
Sheila.
Nee, niet Sheila. Nee, die is daar slim genoeg voor... om dat niet zulke waanzin op te schrijven. Luiten heet ze.
God, oh
heet ze,
ja, Marcia Luiten. Die Marcia met een PvdA-Kamerlid getrouwd is.
Ja, oud-PvdA-Kamerlid. Ja, oud-PvdA-Kamerlid. Marcia Luiten die schreef dat Dylan Jasilkus ook het haar in een paardenstaart had gedaan om me aardig over te komen. Het was echt een kulverhaal. En het ging over Leni Riefenstahl, hè, die voor Adolf Hitler Triumph des Willens had gemaakt. En voor de goed verstaande, de Volkskrantlezer, lees je dus dan dat Dylan Jasilkus een fasciste was, omdat ze een paardenstaart droeg. Nou, het zal allemaal wel. Dylan Jasilkus is voor mij de politicus van het jaar geworden.
Ja, en, waarvan akte. En het meest knappe is natuurlijk gebeurd na die verkiezingsavond, dat ze de poot ook stijf heeft gehouden. Dat zijn we gewoon echt
de rug recht, ja. De poot stijf, want wij gingen ervan uit.
VVD'ers liegen altijd.
VVD'ers liegen altijd. Ja. En dat is ook helemaal niet raar om dat te denken, omdat we 15 jaar lang Mark Rutte hebben gehad. Mark, zoals de wind waait mijn jasje Rutte. Hè? Met als eerste keer in, ik weet niet welk jaar het was, maar dat hij het opnam tegen Diederik Samson. En dat hij zei, dit gaat tussen ons en de PvdA. En no fucking way dat wij eens met de PvdA gaan doen. Nee, VVD wordt de grootste. En voor een moment later was er een VVD-PvdA-kabinet.
Ja.
Dus daarom vertrouwden wij Dylan natuurlijk voor geen meter. Maar ze heeft echt al die tijd de rug recht en de poot stijf gehouden. En daar verdient ze alle lof voor. En het is nu bijkans uitgesloten dat PvdA GroenLinks in een tot een kabinet.
Nou ja, wat ze hoe dan ook voor het land heeft betekend. En dat zal ook later nog op scholen bij geschiedenislessen worden onderwezen. Maatschappijleer. Mm. Ja, ze heeft Frans Timmermans geëlimineerd.
Ja.
Dat dus ook al zou de GroenLinks PvdA er nog bij komen. Frans, ja, het gaat niet gebeuren, maar van Frans Timmermans zijn we nu voor altijd af in Nederland,
ja,
en in Brussel.
Daarom, en daarom.
En dat is ook, dat puur de verdiensten van Dylan Jasilkus. Ja. Ja. En ook een beetje van Rob Jetten. Dus dat is heel fijn. Over Rob Jetten gesproken, Bas. Mm. Jij komt elk jaar met verrassende keuzes. Je probeert er niet voor de hand liggende keuze te maken.
Ja.
Maar de Nederlandse bevolking heeft volgens WNL Rob Jetten.
Ja.
Ziet Rob Jetten als politicus van het jaar. Waarom jij niet?
Omdat het te makkelijk is. Dat is wie is de grootste geworden. En die heeft dan gewonnen. En dat zijn dan de politicus van het jaar. Ik weet niet op welke parameters WNL dat precies beslist. Maar ik kijk gewoon van, ja, wat is de inzet geweest? En wat heeft iemand. Kijk, wat heeft Rob Jetten gedaan? Hij heeft iets slims gedaan. Die vibe, hè? Hij heeft gezorgd voor een vibe shift. Hij ging opeens met Nederlandse vlaggen zwaaien. Wat trouwens niet nieuw was. Dat heeft hij al eerder gedaan. Maar hij ging wel dingen zeggen van, ja, er moet een strenger asielbeleid komen. Maar wat dan precies, wat er nou precies zou gaan veranderen, dat was helemaal niet onduidelijk. Hij zei, we gaan 10 steden bouwen. Ja. We gaan 10 steden bouwen. Dus hij dat is een term die we vaker gebruiken. Lef, hoop, optimisme. Hij kwam gewoon. Hij probeerde de boel te enthousiasmeren. En dat is hem heel erg goed gelukt. Maar waarmee precies inhoudelijk. Nee. Ja, dat heeft hij helemaal niet verteld. Want in zijn verkiezingsprogramma. Daar stond helemaal niet van. We gaan het asiel beperken. Maar heel veel mensen zijn erin getrapt. Maar ja, maak je dat politicus van het jaar? Nee, dat maak je niet politicus van het jaar. Ja. Hij heeft het op zich wel slim gedaan. En dat is heel knap van hem. Maar hij heeft ook mazzel gehad. Ik bedoel, hij zou niet eens mee. Hè? D66 was te klein om mee te doen aan de grote debatten. Maar omdat Wilders werd bedreigd, heeft hij het eerste RTL-debat. Het eerste RTL-debat.
Mocht hij opeens meedoen.
Heeft Wilders afgezegd, waarop Rob Jetten mee mocht doen. En toen begon D66 naar dat debat te stijgen in de peilingen.
Ja.
Maar dat was alleen maar omdat Geert had afgezegd. Dus maak je dat politicus van het jaar, ja, voor de oppervlakkige beschouwer wel. Van, ja, maar hij heeft toch gewonnen. Maar ligt dat echt aan hem? Nee, niet dus, want hij heeft mazzel gehad.
Ja, en hij was goed in de slimste mens.
Ja,
heeft de finale gehaald. Dat helpt ook, hoor.
Ja.
Kijken toch 1,6
miljoen. Oh ja, ik heb dat hele programma dus niet gezien. Ja. Maar dat heeft natuurlijk wel voor gratis bekendheid gezorgd. Ja. En daar hebben ze massa mee gehad. Want dat is natuurlijk voor de val van het kabinet was al bekend dat hij daar mee zou doen.
Ja.
Dus dat was weer een mazzeltje. Net zoals
dat was puur mazzel. Dat was geen opzet van de NPO, wat ook wel gezegd werd. Nee, dat was puur mazzel voor hem.
Ja.
En ik weet zeker dat anderen ook benaderd zijn. En die hebben dan nee gezegd. Dus dat is goed. Maar ik beschouw het omdat je, kijk, jij zit natuurlijk de hele dag aan die buis gekluisterd om elk kutdebat te volgen.
Ja.
Ik beschouw het van een nog iets grotere afstand. Of een veel grotere afstand. Ik ben vooral dol op game changers. En dat waren er veel. Jetters een game changer was dat hij mocht invallen voor Wilders bij het RTL-debat. Hè?
Mm-hmm.
Want daarvoor stond hij echt op verlies van zetels. Stond hij op 8-9 steeds.
Ja.
Nou, dat werden dus 26. De game changer voor Wilders was eigenlijk negatief, maar dat hij niet naar het RTL-debat ging, na bedreigingen.
Mm-hmm.
Had hij natuurlijk best wel kunnen doen, hè? Want hij wordt zo goed beveiligd dat hij best naar die studio had gekund. En RTL bood ook allemaal dingen aan, zodat het veiliger werd.
Ja.
Een geheime locatie, nou, noem maar op.
Nou ja, wij hebben zelf de beste oplossing was, doe het gewoon in de Tweede Kamer.
Ja,
in het gebouw ergens zitten, want dat is de meest beveiligde plek ever. Dus dat,
maar goed, dat was ook een gamechanger, maar negatief. Ja. Nou, dan was waar wij een hekel aan hebben, of wie wij een hekel aan hebben, is Rolo Bontebal. Hmm. En die heeft natuurlijk twee gamechangers gehad, waarbij die over homoseksuele jongeren op de Driestar in Gouden.
Ja.
Dat was wel de grootste. Toen liet hij weer even de ware aard zien van zijn opvoeding.
En wat was de ander?
Ja, dat weet ik niet meer.
Nee, ik weet ook niet meer.
Nee, maar had er twee vlak achter elkaar.
Okay.
Nou ja, en heeft natuurlijk er is natuurlijk ook een soort veenbrandje brandend gehouden door heel veel mensen op social media met, ja jongens, Rob Jetten predikt nu wel fatsoen. Mm-hmm. Maar het is de meest onfatsoenlijke politicus ongeveer die er rondloopt in Den Haag met al die tweets die hij verwijderd heeft. Mm-hmm. Waarin hij echt mensen beledigt op de meest grove manier.
Mm-hmm.
Maar Rolo Bontebal was, tot Jetten opkwam, was Rolo Bontebal de aangewezen premier aan het worden.
De favoriet.
Ja, met afstand, hè.
Ja.
En de vraag was, wordt het Bontebal of wordt het Timmermans?
Ja.
Nou ja, en de gamechanger van de PvdA, die lag een paar maanden daarvoor. Dat was de motie Piri op het congres.
Ja, ja.
Die heeft natuurlijk Timmermans zetels gekost.
Ja.
Hij heeft weliswaar extreem links van GroenLinks binnengehouden. Maar fatsoenlijke PvdA'ers, die zijn massaal naar Rob Jetten of zelfs naar Bontebal overgestapt.
Ja.
Ja, ja, en dan is, in het klein was er nog een gamechanger voor BBB. En dat was dat ze dat televisieprogramma's en kranten altijd beginnen met de kleintjes. En dat BBB op 4 in de peilingen blijft staan en niet meer mocht meedoen op een gegeven moment met de grote jongens. En Eerdmans wel. Dus toen ging Eerdmans opeens die zetels van de PVV oprapen.
Ja.
En BBB bleef op 4 zetels staan met moeite.
Ja.
Dus ja, er waren heel veel van die game-changing moments. En We kunnen allemaal analyseren en lullen wat we willen, maar uiteindelijk zijn het, het is net als bij voetbal. Van binnenkant paal, buitenkant paal. Dan kan het verschil maken. En dat is het eigenlijk hierbij ook. Want Dylan Jesilkus, wat was er gebeurd als ze 3 weken eerder, hè, als ze naar jou had geluisterd, als ze 3 weken eerder had gezegd, wat er ook gebeurt, wij gaan niet in een kabinet met GroenLinks.
Nee, maar dat was juni, hè? Juni schreef. Dus dan zou het maanden eerder zijn.
Nou ja, maanden. Maar je hebt het elke week geroepen in de podcast. Ja. En je weet het, Bas, ze luistert altijd, Dylan, naar jou.
Ja, ja.
En dat,
als, ja, maar dan zou het te vroeg zijn geweest.
Ja, misschien, dat als, weet je
als
niet.
Als het in juli of augustus, dan was het te vroeg geweest.
Ja. Nee, maar misschien als het gewoon 1 week eerder had gedaan.
Maar als het een paar weken eerder had gedaan, dan had ze misschien zelfs zetels gewonnen. Ja,
ja, nou, ja. Dat bedoel ik. Dus het is wel goed dat ze het uiteindelijk heeft gedaan. Maar ik weet niet hoeveel keer jij niet in onze podcast wanhopig zat te roepen, ze moet Timmermans uitsluiten. Ze moet Timmermans.
Ja,
nou ja, en het mens weet alles zelf beter. Maar ze had naar Basje Paternotte moeten luisteren.
Nou ja, daarom. Dus als ze het 2 weken eerder had gedaan, dan had ze misschien zelfs de grootste geweest. Maar toch blijf ik erbij dat ze het uiteindelijk heeft gedaan. Maar ook in de nasleep de poot heeft rechtgehouden. Ja. Dat is het spul waarmee je in Bassiehof politicus van het jaar wordt. Ja. Niet omdat je de verkiezing hebt gewonnen.
Nee. Je hebt natuurlijk ook altijd nog een beetje de factor medelijden als je zo'n juryrapport zit te tikken.
Hmm.
En dat is dat wij natuurlijk heel goed hebben gezien dat de VVD'ers die altijd voorop staan om partijleiders te verdedigen, dat die pas na de verkiezingen op tv verschenen. De Henk Kampjes, de Annemarie Jorritsma's.
Ja, want er werd geluld natuurlijk.
Ja.
In de Telegraaf stond een heel, liepen allemaal VVD'ers leeg over dat Dylan Jesilkus weg moest wijzen. Dus
en het is het einde van Ed Nijpels als als VVD coryfee.
Ik mag het hopen. Ja. Ik mag het hopen.
Hij is stil. Ik heb ook geen tijd om te veel te twitteren namens hem. Maar, ja. Maar hij is gewoon stil. Hij zit
ja, want hij kan ook niet meer klagen straks. Want er is straks gewoon een kabinet met de VVD.
Ja.
En wat wil je, waar wil je nog kritiek hebben, Ed? Wil je nu dat de VVD dan uit dat kabinet gaat stappen?
Precies.
Dus nee, dat heel mooi. Ed Nijpels terug in het hok. Ik hoop dat hij er blijft. Wat een vervelende vent is dat, zeg.
Nee, dat is een hele goede.
En meneer, de heer Wijsglas, zoals jij hem noemt.
Heer Wijsglas.
Ja, de heer Wijsglas, die vindt het natuurlijk allemaal. Nu vindt hij het weer super mooi.
Die vindt alles top.
Die vindt het weer top dat de VVD gaat regeren. Terwijl hij eerst heel kritisch was.
Nou, hij wilde wel dat de VVD ging regeren. Als maar met GroenLinks PvdA was. Ja, die keurig net de middenpartij.
Maar Wijsglas is
ah, super aardige man.
Ja, maar hij is wel gewoon loyaal, hoor. In die end is hij loyaal aan de VVD. Terwijl Ed Nijpels...
Is loyaal aan Ed Nijpels en supporter.
Die is loyaal aan Ed Nijpels, ja.
Ja. Hey Bas, we moeten het nog iets breder trekken, het onderwerp. Want er schijnt dus ook een podcast te zijn van College Tour. En daar zat Twan Huis als interviewer en Ahmed Abu Taleb als gast.
Is dat echt een podcast?
Ja.
Van welke omroep dan?
Ja, ik weet niet of van het zal van dezelfde omroep zijn als het tv-programma, maar deze is volgens mij opgenomen op de Universiteit Leiden.
Ze moeten echt kappen die NPO met marktvervuiling.
Nee, ze kappen liever met andere dingen. Maar daar gaan we het zo over hebben.
Ja, nee, maar echt dat ze die podcast... Wij kunnen toch niet op tegen de NPO. Ze moeten gewoon van die podcastmarkt afblijven, eikels. Met hun miljarden.
Gaan we het zo nog over hebben. We gaan even luisteren naar Twan Huis en Abu Taleb.
Mag ik je een wedervraag stellen?
Uiteraard.
Vind je dat wij leiders hebben in Nederland?
Ik zou niet per se zeggen, nee.
Wie van u vindt dat er leiders zijn opgeleverd door de laatste verkiezingen?
Maar wacht even, want nu wordt het spannend. Als jij zegt, de laatste verkiezingen hebben geen leiders opgeleverd, dat betekent dat...
Al heel lang leveren verkiezingen geen leiders op.
Al heel lang niet?
Nee.
Dus Rob Jetten, Henry Bontebal, Jessel Gust...
De verkiezingen leveren fractievoorzitters op van partijen.
Aha. Wanneer heb je voor het laatst een leider zien opstaan in Nederland waarvan je zegt, ja, dat was er een?
Nee, kun je die vraag beter stellen. Wanneer heb je die in de wereld gezien opstaan?
Vind je het goed als ik mijn eigen vraag stel?
Nee, wel. We zijn in gesprek.
In Nederland. Wereld, daar komen we nog op. Maar in Nederland?
Nee, dat is heel treurig.
Je ziet niemand?
Nee.
Geen leiders in Nederland bij de laatste verkiezingen.
Nou, gelul.
Ja, wie dan wel?
Nou, we hadden het net over Bontebal. Die heeft het CDA toch redelijk terug weten te brengen.
Ja, maar hij is echt partijleider. Dat is geen leider, dat is een partijleider.
Oh, bedoelt hij meer leiders, nationale leiders?
Hij bedoelt Willem Drees senior.
Ja.
Hij bedoelt, desnoods kan je zeggen Wim Kok of Ruud Lubbers.
Ja.
Hij bedoelt premiers over wie we het, wij niet, ik in elk geval niet, dan ben ik dood, maar over wie we het over 40 jaar nog hebben.
Nou ja, Rutte valt er ook onder.
Een leider, een manager was Rutte.
Nee, maar ook een leider.
Rutte heeft toch geen mensen aan zich gebonden zoals Willem Drees was paternotte. Of Joop den Uyl.
Ja,
kom altijd uit mijn partij, hoor ik net.
Ik vind het een raar verhaal van Abu Taleb met zijn leiders. Kijk, er is één keer dat we echt geen allesomvattende leider hebben die sowieso niemand aan zich heeft weten te binden. En dat is Dickie Schoof.
Ja.
Maar om dat nou helemaal uit te leggen, Nederland heeft geen leiders meer.
Nee, maar oké, Bas. Laten we dan zeggen dat Rutte dat wel een beetje was. Maar we krijgen nu, God beter, het Robbie Jetten. En Rob Jetten, die kennen we van Instagram-posts met blote Bas met zijn vriend. Die kennen we van filmpjes onder een boom met zijn vriend. Rob Jetten, die denkt dat homoseksualiteit nieuw is in Nederland. Dus die melkt zijn homoseksualiteit niet meer tot een leider.
Rob Jetten moet zich nog helemaal gaan bewijzen. We weten nog helemaal niet wat voor leider hij wordt. Wat ik wel hoop, is dat hij wel wat minder gaat Instagrammen. Want het wordt de hele tijd over dat Insta. Er was nu weer een ophefje over dat hij dan stond te zoenen voor de kerstboom of zo. Ik heb iets van, gast, je bent aan het formeren. En het mag wel even wat minder, vind ik. Want je bent... Nou ja, althans, het moet dan wat minder. Straks is hij minister-president. Dat is best wel een eervolle functie, hè? Ben je er nog?
Ja, ik luister geboeid, okay. Bas. Ik luister
minister-president, dat is best wel een eervolle, belangrijke functie. Want je bent er voor gans het land. En ik zit daar niet te wachten op. Sowieso volg ik, zit ik nauwelijks op Instagram. Ik heb er wel een account, maar ik heb geen zin om dat dan ook nog eens allemaal te moeten volgen. Ik heb geen zin om Instagram te moeten volgen om te weten wat onze minister-president doet. Snap je?
Ja.
Ik wil gewoon dat hij, dat Rob Jetten, hij mag nu nog even feesten en dat huwelijk krijgen we natuurlijk ook nog. Maar ik heb wel het liefst dat hij gewoon minister-president dingen doet en dat ik niet de hele tijd stomme filmpjes op Instagram moet gaan bekijken en dat de vriend binnenkort echtgenoot van de minister-president hem ontvolgd op Instagram of zo.
Ja.
en toen moest Rob weer een filmpje opnemen om te laten zien dat er sodemieter op. I don't care. Ik wil gewoon dat je minister-president bent en je mag het van jezelf laten zien. Vind ik allemaal superleuk. En ik vind het ook supergoed dat we een homoseksuele minister-president hebben. Blijft jammer.
Ja, we hebben al eerder gehad, hè?
Nou, maar dat is het ding. Hij is het niet de eerste. Dat was een van de points of sale van Pim Fortuyn. We vonden een interview dat ik met hem had, waarin hij zei van, ik word de eerste homoseksuele minister-president ter wereld. Werd hij niet, want Pim werd vermoord door een PvdA GroenLinks-activist Volkert van der Graaf. Daarna hebben we volgens mij in Zweden of weet ik veel, of in Oostenrijk, ik weet niet meer. We hebben inmiddels een eerste homoseksuele
minister-president. Het maakt ons geen fuck uit. Daar komt
We hebben de primeur gemist. Ja. Dat vind ik erg jammer. Ja. Want dat is zonde, want we hadden het eerste homohuwelijk. Had ook mooi geweest als we de eerste homoseksuele minister-president. Dus daar valt
misschien
niks te
winnen.
Misschien
was Volkert wel homofoob, joh.
En wat zeg je?
Misschien was Volkert wel homofoob.
Misschien dat dat meespeelde. Ja. Dat hij ook een hekel
had. Dat hij homo's ging afknallen op het. En dat toevallig Pim Fortuyn toen de studio uitkwam.
Maar zie je, er valt die homoseksuele kaart. Het is super aardig. En je moet hem ook zeker spelen. Want ik wil alles ten dienste van onze handelsbelangen. Maar die is eigenlijk al gespeeld. Want we zijn niet meer de eerste. Ik wil gewoon dat hij aan de slag gaat. En ik zit niet op kinderlijke Instagram. Ik heb helemaal geen ruzie met mijn vriendje. Bullshit updates te wachten.
Ja. Nou Bas, weet je wat het is? Het is een risicovolle vraag wat ik nu ga stellen. Omdat je het antwoord misschien niet weet. Maar weet jij de voornaam van de vriend, verloofde van Rob Jetten?
Ja, Nicolaas heet hij.
Weet je ook zijn achternaam?
Nee, dat weet ik niet.
Nee, maar als ik jou nu vraag, weet jij wie Treintje Hent was?
Wie?
Treintje Hent.
Nee, nooit van gehoord.
Ook wel Riek Hent genoemd.
Nee.
Nou, kijk, daar heb je het al. Dus een van de beste premiers, hè, zeg ik met mijn sociaal-democratische hart.
Ja.
Een van de beste premiers die dit land ooit heeft gehad. Daarvan kan je geen foto herinneren waarin hij staat te bekken, zoenen dus, met Treintje, also known as Riek Hent, zijn echtgenote.
En dat was dan de vrouw van Willem Drees.
Precies. Ja. En Riet Henk, waar Niklas zich laat gebruiken als een toyboy van onze toekomstige minister-president.
Ja.
Was het staat Treintje Hent bekend om haar zuinigheid en haar bescheiden leven. Ze wilde alleen maar fietsen. Ze heeft geen druppel alcohol gedronken in heel haar leven. Geen sigaar gerookt. Ik weet niet waarom dat erbij staat. Voor de meeste vrouwen niet in die tijd. Maar ik bedoel, Treintje Hent was de bescheidenheid zelf.
Ja.
En Robbie Jetten die loopt die stier van hem maar uit te melken.
Ja, ja.
Ja, en ik vind het echt. Ik ben een ouderwetse jongen, Bas. Ik heb er maar één woord voor. Het is gewoon ordinair. Ja. Want als dat gewoon een lekker wijf was met grote tieten, blond, zo'n D66-trientje. Dan hadden we het belachelijk gevonden als we bekkende foto's te zien kregen. Of ontblote bovenlichaamfoto's.
Ja.
Met kijk ons eens. Hadden we het echt belachelijk gevonden. Dus waar slaat dit exhibitionisme op? En
daarop. Maar goed, nogmaals, hij is nog geen minister-president. Dus dat kan nu nog even. En dan terug dus naar wat Abu Talib zegt. Ja, ik vind het een beetje platgeslagen. Want het lijkt ook. Timmermans wordt niet eens genoemd, hè? Ik bedoel, Timmermans, dat was toch de minister-president in weting. Hij moest alleen maar even de verkiezingen winnen. Wat hem twee keer niet lukte. Dus nee, ik vind het een beetje cool verhaal van Abu Talib. Hij zegt het omdat we Dick Schoof hebben gehad. Maar als Timmermans de verkiezingen had gewonnen, waren er wel leiders geweest waarschijnlijk in het leven.
Of hij zei verkiezingen, dus ik denk dat hij ook Rutte bedoelde.
Ja.
Maar goed, hij had gewoon zelf zijn klauw op moeten steken, want hij heeft een paar keer de kans gehad bij de PvdA.
Hij werd zelfs goed gepeild.
Waar de eerste Marokkaanse minister-president kunnen hebben, voor wie daar behoefte aan zou hebben.
Ja.
Ja, ik ben al nog een beetje bang dat Ahmed Marcouch zichzelf gaat overschatten en zich kandidaat stelt.
Ik denk dat de Marcus ook te omstreden is om...
ja, natuurlijk.
Nee,
dat denk ik ook niet. Nee. Zullen we overgaan naar het slechte nieuws? Want we zijn Abu Talib wel zat. Toch?
Ja, dat was een rondje politiek. Ik las nog één dingetje over Dylan. Dat het heeft zin. Dat zou Wouter de Winter zal het wel zijn geweest. Want die weet altijd echt alles. Dylan Jessilkus, dan waarschijnlijk wil ze weer minister van Justitie worden. En dan, hoe heet hij nou? De boomlange minister van Economische Zaken. Rotterdammer.
Karremans.
Vincent Karremans. Fractievoorzitter.
Oké. Okay.
En dat is een hele goede
positie. De beoogde opvolger.
Ja, want hij is natuurlijk, hij is Kennedy-esque, vind ik hem. Dus hij is...
Hij is pas 39, hè? Dus dat is wel, ja. Wel, die kan nog even vooruit. En mijn grote angst is natuurlijk dat we op asiel en migratie dan Erik van den Burg gaan krijgen.
Ja, dat zou het dus niet opschieten.
En dat Sophie Hermans weer klimaat en groene groei mag doen.
Ja, maar goed. Dat
knijterlingskabinet.
Dat klimaatverhaal, dat ga je sowieso terugkrijgen, want Rob Jetten.
Ja, precies.
Maar dat asiel, daar komen ze echt niet meer onderuit. Helemaal nu we ook die strengere asielwetten. Hè? Het zijn gewoon de wetten van Marjolein Faber eigenlijk.
Ja.
Die zijn nu door de Tweede Kamer en naar verwachting gaan ze ook door de Eerste Kamer. Dus daar kom je gewoon niet onderuit. En, las ik vanmorgen in het briefje van Jan Dijkgraaf, het strengere asielbeleid zet ook zoden aan de dijk. Juist. Want ik las dat er 33% minder is toegelaten tot
nee, 33% wordt nog maar toegelaten bij de eerste aanvraag. En dat was aanzienlijk meer.
Ja.
56%. Dus dat betekent dat de IND vorig jaar strenger is geworden. Nou, natuurlijk heeft de NOS allemaal redenen. Van Syrië zou veilig zijn en daarom veel Syriërs. Ja, het zal allemaal wel. Maar het enige wat telt is het aantal.
Het netto resultaat. Precies. Ja, precies.
Dus maak me gereed uit waarom het minder is. Kijk, het kan natuurlijk ook gewoon zo zijn dat bij de IND ook typische ambtenaren werken. En dat is wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.
Ja.
En dat ze nu wel streng zijn. Ga zo door, jongens en meisjes bij de IND. En hennen.
Nou ja, en ik hoop dat ze daar nu wel... Want als het dus veiliger is in Syrië... Dat is dan zo'n ambtsbericht geweest. Dan mag er voor mij ook iets actiever worden gewerkt aan... hoe zullen we dat eens even noemen? Enthousiasmerende maatregelen om terug te keren naar Syrische geboortegrond. Hè? Omdat je
om het land daar weer op te bouwen.
Mag je namelijk niet meer zeggen.
Nee, het land opbouwen daar.
Dus het land opbouwen, ja precies.
En
dus
een beetje geld meekrijgen voor een huis.
Een beetje geld meegeven en dan huppakee terug naar Syrië en lekker daar je land opbouwen.
Ik ben voor.
En daar ben ik erg voor. En dus ik hoop dat ze daar ook werk van gaan maken.
Racist.
Er is toch weer veel hoop en optimisme hangt er in de lucht.
Voor ons wel, Bas Paternotte. Maar precies. Niet voor iedereen.
Het is vrijdag 19 december en vanuit het midden van het land is dit Carrie op vrijdag. Met vanavond Nick Toets. Hij vond als kind troost in eten en hij wil nu zijn zoontje het veilige thuis geven dat hij zelf dus niet heeft gehad. Verder hebben we treinconducteurs, zijn sowieso toppers, Robert, Rennie en Evert, wereldberoemd op het spoor en maken elke treinrit bijzonder. Dominee Gemda, het is er ook. Ja, waar zijn we zonder hem? Hij wijst ons weg, want hoe ontsnappen we eigenlijk tijdens die kerstdagen aan sociale verplichtingen? En Noah en Merel zijn vandaag Carrie's kerstengelen. Ik doe ook een beetje mee, dus ik daal zo af naar de kantine of clubhuis, wat je wil. Gooi die deuren maar open. Hier is Carrie. Clubhuis waar de liefde voor muziek, sport en het leven weer samenkomen. Ik hoop dat jullie allemaal een goede week hebben gehad.
Ben jij ook zo geschrokken?
Ik dacht even, gaan we de hele aflevering luisteren?
Ja, dat zou dan de eerste keer zijn dat we hem helemaal luisteren, de aflevering. Maar ben je ook zo geschrokken gisteren toen dit nieuws tot ons kwam, dat Carrie op vrijdag gaat stoppen, Bas Paternotte?
Nou, ik hoorde het vanmorgen in de redactievergadering.
Jij hebt het weer gemist gisteren.
Ik heb dat helemaal gemist.
Ja. Nee, Carrie had op Instagram gezet van helemaal zelf bedacht programma, heel erg voor ons en voor de kijkers, in die volgorde ook. Maar goed, dat schijnt iets van de jongere generatie te zijn. Eerst jezelf noemen. Jan Slachter heeft onverwacht het mes in Carrie op vrijdag gezet.
Ja, ja.
Er is weer zo'n omroep die gaat roepen met... we gaan een programma stoppen, want we moeten bezuinigen van de NPO.
Timing is belangrijk. En ik snap, en normaal heeft Jan Slachter dat wel goed door. Er zou dus een debat komen over de begroting van de paragraaf media van het ministerie van Onderwijs. Hè? Dat zou dit jaar plaatsvinden. Maar omdat er weer andere debatten tussendoor kwamen over mest, weet ik veel, is dat verplaatst naar eind januari. 26 januari zeg ik uit mijn hoofd. Dus dan gaat het ook over de bezuiniging op de NPO. Daar gaat het dan over. Daarom kwam de VPRO met Zomergasten stopt. En kwam BNN Varen met, weet ik veel, hun kassa. Shit die stopte. Kassa, omdat dat vlak voor dat debat zou zijn in begin december. 9 december zou dat zijn. Maar dat ging dus niet door. Dus daarom, ik wist wel dat de andere omroepen natuurlijk ook nog met verhalen zouden komen. Onze programma's stoppen ook. Maar ik nam aan dat ze dat dan zouden doen in aanloop naar het verzette debat. Wat dus eind januari plaatsvindt. Maar die gekke Jan Slachter, die komt dus nu met het nieuws.
Terwijl we natuurlijk allemaal gewoon met kerstvreten bezig zijn.
We zijn het na de kerst weer vergeten dat Carrie stopt. Maar goed, dat even qua timing. Ik snap de timing niet. Dan de persoon, de mens, Carrie ten Apel. Ik vind haar erg charmant. Ik val helemaal niet op blondines. Maar ik vind haar een leuke vrouw.
Ik vind meer een lief meisje.
Ja? Oh.
Maar goed, ik ben 63. Dat qua leeftijd bijna mijn dochter kunnen zijn. Misschien wel
nee, echt. Nee, ze is mijn leeftijdsgenoot. Ze is volgens mij even oud als ik.
Oh, nee, dan had het niet mijn dochter kunnen zijn. Ja, wel gekund, maar toen deed ik... Nee, ik deed het nog niet op mijn 14e.
Nee.
Maar in elk geval, ik vind het een heel leuk meisje. En ik vind het programma... Compleet ruk.
Nou, dan het programma.
Ja.
Ik heb dat één keer, maximaal twee, denk ik. Maar ik denk maar één keer gezien. Want ik wilde het. Ik dacht, oh, leuk talkshow. Met die Carrie die ik zo leuk vind. Nou, ruzie in huis natuurlijk. Maar ik mocht dan wel één keer kijken. maar toen, nu was het dus, dat hoorde je nu al.
U hoort nu Bas Hansler, beste mensen.
Nee, maar een of andere gast. Ja, en als jongen, zocht hij ze troost in het eten. Nou, iedere aflevering zitten er zielige mensen in. Mensen met kanker, met dit, met dat. Ik kan daar niet tegen, hè. Ik kan niet tegen.
Niet op vrijdagavond, dat zeker niet, toch?
En dat er helemaal niet. Dus dan heb je dus 3 of 4 avonden heb je Eva Jinek gehad. Wat gewoon doorgaans een goede talkshow is. En dan kom je Carrie en dan is er iemand met een levensbedreigende ziekte of weet ik veel, allemaal ellende. En iemand die te veel vreet. Dat wil ik helemaal niet zien. Dat deprimeert mij al helemaal op de vrijdag. Dus daarna heb ik ook nooit meer naar gekeken. En het kan mij ook niet boeien dat het verdwijnt. Ik vind het voor haar jammer. Maar ze hadden haar gewoon een even achter de talkshow moeten laten maken.
Ja, maar goed, dit wilde zij zelf. Dit is haar idee. Dus.
Ja, daarom. En het is natuurlijk bejaarde tv. En die zijn gek op allemaal zielige verhaaltjes en weet ik veel. En Jan Slachter, die zie je dan weer in Roemenië. Een of ander oud vrouwtje. Zag ik laatst voorbij komen. Had hij weer het hele huis voorlopen verbouwen. En allemaal feel good tv. Maar ja. Bassie houdt niet van feel good tv. Bassie couldn't care less om succes te lennen, want hij wordt er zelf verdrietig van. En Bassie houdt er niet van om verdrietig te zijn.
Nee, want dat is
en daarom heb ik die show altijd kut gevonden. Hoe vaak kijk jij hem, Jan?
Ik heb 1 keer gekeken omdat Martien Meiland er zat.
Ah.
En daarom vind ik het ook een kutprogramma, omdat ze een volstrekt onprofessionele redactie heeft. Martien Meiland zat er om de Sinterklaasfilm, waarin hij al 4 jaar of zo optreedt, te pluggen.
Ja.
En er zat ook op de tribune de ploeg die Sinterklaasfilm heeft gemaakt.
Mm-hmm.
En Carrie had blijkbaar het laatste boek, Au revoir, niet gelezen. Maar ze had zich zeker niet goed voorbereid of laten voorbereiden. Want Carrie had dus over de serie die stopte. En toen vroeg ze aan die mensen op de tribune, dus van die ploeg, vroeg ze van, vinden jullie het jammer dat het stopt? Maar het waren helemaal niet de mensen van de tv-ploeg van de serie.
Ploeg van de film.
Het was de ploeg van de film. Dus die gasten, die zag je echt vertwijfeld kijken, wat moeten we hier nou over antwoorden? Want we hebben helemaal niks met die serie te maken.
Nou, maar dit is toch van een amateurisme.
Gewoon slecht, ja, dat bedoel ik. Wij weten dat en de gemiddelde kijker weet het niet. En maakt ook geen fuck uit welke 4 poppetjes er op de tribune zitten. Maar dan denk ik, Jezus, je maakt 1 keer in de week zo'n programma. Het is zeg maar 1 van je 4 gasten die avond. Je kan het toch wel een beetje voorbereiden. Nou ja, niet dus.
Schokkelniveau, echt schokkelniveau.
Ja, dat is het. Het is net zoals ik jou ga vragen. Nou, de mensen, dat is net zoals mensen die tegen jou op Twitter beginnen over wat je nu weer namens D66 hebt getikt.
Ja, ja,
snap je?
Ja.
En tegen mij van, je was niet zo'n goede minister van onderwijs in het vorige kabinet. Of jij bent toch die SGP'er die zijn vrouw heeft bedonderd.
Ja. Kijk, dat, hoe vaak jij wel niet wordt aangesproken als de voormalig minister van onderwijs. Dat is echt ongelooflijk.
Zeker als ik mijn bril op heb.
Weer. Oh, hoe kun je als oud-minister van onderwijs zo'n briefje schrijven.
Het kan me zelfs lidmaatschappen van partijen kosten dat ik verward word met anderen. Maar in elk geval, nee. En ik hou best wel van, zeg maar het hoenpapa-element wat in Carrie op vrijdag zat. Hè, dus een beetje gezellige muziek.
Ja.
Maar goed, dan blijkt dus dat de week of de vrijdag voor bekend wordt dat die show in de zomervakantie gaat verdwijnen, staat daar notabene Charlie Luske te zingen. Nou, dat is een van de grootste, op Bas Smit na, de grootste engnek die er in Nederland rondloopt.
Ja.
Charlie Luske, denk ik, ja, Jezus Carrie. En kijk, wat ik leuk gevonden vond, dat het bij een voetbalclub in Spakenburg in de kantine wordt opgenomen.
Dat
Eva Jinek, die verbrandt miljoenen omdat ze per se in Amsterdam midden in de stad wil zitten. En Carrie zegt, hey, ga lekker in Spakenburg in een kantine zitten, dicht bij huis.
De talkshow het land inbrengen, dat vond ik heel goed. Een basisidee.
Maar inderdaad, gewoon een superleuke meid is het. Alleen, het is niet zo, echt niet zo, dat als die show straks van tv is, dat er 3 weken later nog iemand zal zeggen, goh, mis toch wel Carrie op vrijdag deze week.
Nee.
Maar de vraag is wel, want het is natuurlijk het timeslot van Jinek inderdaad, 4 avonden per week. Nou, als de NPO nou wil bezuinigen, dan zeggen ze tegen Eva Jinek, hey schat, jij werkt maar 4 dagen in de week. Jij gaat gewoon voor dat salaris, hè, dat is het maximaal salaris van de NPO, jij gaat gewoon fulltime werken. Jij pakt die vrijdag zelf maar.
Ja.
Dan bezuinigen ze substantieel op, want de locatie is er al voor Jinek.
Ja.
Eva Jinek zelf is er al, die redactie wordt fulltime betaald. Dan zou ik zeggen, ja, dan ligt daar een goede bezuinigingsmogelijkheid.
Ja.
Dus elk nadeel kan ook weer zijn voordeel hebben. Ik denk alleen, Bas Paternotte, dat dat niet gaat gebeuren.
Nee, dat denk ik ook niet. Want Eva Jinek is natuurlijk gaat voor Santje Middels.
Ja, joh.
En die gaat echt niet nog harder voor de geld werken. Dat,
nog harder? Overdrijf je nu niet?
Nou, nee. De
zij werkt helemaal niet. 4 dagen werken voor 240.000 euro noem ik niet
nee, maar in de zin van dat ze wel een goed bekeken talkshow aflevert.
Ja.
Ik bedoel, ze levert wel, hè? Dat,
zeker,
dat
ja hoor, want ze heeft goede kijkcijfers. En verder kijk ik daar ook zo min mogelijk naar.
Nee, daarom, maar ze levert...
Ik kijk nooit talkshows, Bas.
Dus die gaat, ja.
Jij bent chef talkshows, weet je toch?
Hey, vorig jaar was ik chef talkshow. Oh, ja. Maar goed, dat blijft ook.
Nou, volgend jaar weer, kan ik je vertellen.
Ja.
Hey, maar er was ook goed media nieuws. Ze komt terug.
Ja, dat hoorde ik ook al in de redactievergadering vanmorgen.
Astrid Holleder
niet meegekregen.
Heeft de wereld laten weten dat ze na een korte afwezigheid bij het programma RTL Tonight als deskundige binnenkort weer terugkeert op het scherm. Nou, de vlag ging uit hier in Eestige.
Maar het programma blijft dus ook bestaan. Dat is dan op zich wel
tot de zomer natuurlijk. Ja. Dan gaat echt de stekker er wel uit. Maar ze gaan ook weer wat aan het format veranderen. Ze hadden elke maand een andere presentator. Dat wordt nu elke week.
Jezus Christus.
Ja, dus dat verandert wel.
Ongelooflijk, wat een prutsers. Ik ben juist minder naar RTL Tonight gaan kijken. Of hoe het vroeger heette. Omdat ze de hele tijd met die presentators aan het wisselen waren. Dat trek ik helemaal niet. Ik wil gewoon 1 presentator. En dan... wie hebben we nou?
Renze, Bo, Umberto. En Leonie te Braak.
En ja, en Bo. Bo was volgens mij vroeger... Ja, ik twijfelde altijd tussen Umberto of Bo, wie ik dan de beste vond. En verder, je moet daar niet mee... Ik wil gewoon 1 presentator, mensen. Zo ingewikkeld. En een tafel. Ze moeten die tafel
allemaal
terugbrengen.
Allemaal part-timers tegenwoordig, joh.
Ongelooflijk.
Allemaal part-timers. Maar goed, Eva Jinek dus ook. Maar als dit Holleder komt terug... Nou, ze brengt dat alsof dat heel groot nieuws is.
Maar was zij formeel ook even weg? Is er
nee, natuurlijk niet. Alleen Victor Vlam, die zit altijd met zijn klapblokkie klaar. Die zit te turven. Ja. En die gooit er dan weer een podcast dingetje uit. Mediacourant. Victor Vlam beweert dat Astrid Holleder ontslagen is. Mm. Nou, daar is dit dan misschien een reactie op. Maar weet je wat nou het ergste is, Bas? Ze kan er geen kloten van. Het is ongeveer de slechtste deskundige die ze kunnen hebben, die Astrid Holleder.
Ik heb het een paar keer gezien. Het valt om me erg tegen.
Ja. En als je die pruik wegdenkt, of dat haar bedoel ik, sorry. Als je dat haar wegdenkt, is het gewoon de broer.
Ja.
Zo'n gemeen. Ik had gisteren ook een fotootje gescreenshot bij mijn 99 woorden stukkie. Zo'n gemene smoel heeft ze.
Ja, maar goed, daar kan ze niks aan doen. Zo ziet die hele familie Holleder er schijnbaar uit.
Ja, daar gaat het ook niet om. Maar ik bedoel, iemand die geen goede inbreng heeft, kan je nog denken, nou, die ziet er gezellig uit.
Kijk, dat ze haar vrijheid, dat is het grappige, hè? Ze heeft de vrijheid terug doordat ze meer beveiliging heeft gekregen. Maar dat vind ik heel leuk voor haar. En ze heeft dat heel slim gespeeld door dat samen. Hè, ze heeft RTL ervoor kunnen weten te gebruiken als instrument om dat te bereiken. Dus dat vind ik allemaal heel goed voor haar. Maar verder, ja, voegt zij wat toe aan,
nee, helemaal niks.
Aan mijn tv-avond. Helemaal niks. Ja, het was leuk om er in het echt te zien.
Ja, maar dat is één keer, ja.
En daarna schoof ze aan als deskundige. En toen zag heel Nederland al dat het helemaal niks zou worden. Dus nee, dat het is...
Maar goed, zij noemt dus de reden waarom ze een tijdje niet was, obstakeltjes. Hmm. En die obstakeltjes, die zijn nu weg. En dan moet je dit eigenlijk plat Amsterdamse uitspreken.
Maar ze zegt niet wat de obstakeltjes
zijn. Nee, natuurlijk niet, want het is een mediafiguur. Dus,
nou, dan mag ik hopen dat...
Men vermoedt mediatraining.
Dat de presentator of een dienst dat aan haar gaat vragen. Ja, maar dat zal dan ongetwijfeld weer niet gebeuren.
Ja, Astrid, jij had obstakeltjes. Ja, maar daar wil ik het niet meer over hebben.
Ja.
Want ik ben hier juridisch deskundig. Ik was namelijk vroeger advocaat. En ze heeft zo'n leuke dochter. Het is zo zonde.
Miluska doet het hartstikke goed. Ja. Met al die eetprogramma's.
Ja, precies.
Misschien moeten ze samen een kookprogramma gaan maken.
Nee, maar die Astrid voegt ook dan niks toe.
Weet je niet. Misschien is ze heel goed in koken. Ik weet het niet. Dan moeten ze dat proberen.
Mevrouw, u moet gaan koken.
Mens gaat toch koken?
Ja. Dat
Astrid
bedoel ik.
Gaat toch koken, ja.
Hé, nog één mediadingetje. En dat betreft een rectificatie van de Nare Jongens.
Ja, we zijn de fout ingegaan.
Ik ben de fout ingegaan.
Ja, ik dacht echt dat het mijn schuld was.
Ja, als je erop staat, jij bent de fout ingegaan. Kenneth Manusama, het talkshow mannetje. Die weigert een abonnement te nemen op de Nare Jongens podcast. Die vindt dat als we hem op Twitter noemen, dat we moeten mentionen. Want dat deden de nieuwe mensen op Twitter in 2007 en 2008 ook. Maar Kenneth Manusama heb ik ervan beschuldigd dat hij de kleinzoon is van Johan Manusama. Ja. De oud-president in ballingschap van de RMS, de Vrije Republiek der Zuid-Molukken.
Ja.
En Johan of Kenneth Manusama wil graag laten weten dat hij daar niet de kleinzoon van is. En ook niet de zoon en ook niet de achterkleinzoon en zeker niet de broer.
Nee.
Want er zou er 60 jaar tussen zitten en dat kan bijna niet, fysiek gezien.
Nee.
Dus
hij is gewoon geen familie. Dus, dat is een beetje de Molukse versie van Jansen en de boer.
Ja, waar we deze Amerika-deskundige vermeend, is nog een beetje, toch een beetje sjeu gaven door te zeggen. Maar zijn opa was wel een hele grote meneer. Blijkt hij dus gewoon een nobody te zijn die toevallig dezelfde achternaam had als Johan Manusama. Die wij natuurlijk kennen als ingenieur Manusama van vroeger.
Ja. Hele interessante vent. Hele interessante geschiedenis.
In tegenstelling tot de man die niet zijn kleinzoon is.
Maar de achtergrond van de RMS-mensen mee naar Moria, dat moet je allemaal maar een keer googlen. Is heel interessant. Maar ze zijn dus geen familie. Dus dat hebben we hierbij recht gezet.
Dit was geen dodenlijst item, hoor. Bas
mooi, die trillende vingertjes met die schuif op het mengpaneel.
Ja,
dat doe je zelf, toch?
Ja, doe ik zelf.
Mooi. Ja, dat ging heel traag, namelijk. Ik vond het mooi.
Ja, dat was ook de bedoeling, Bas. Ik had bedacht hoe ik dit wilde doen. En het draait ook op de achtergrond nog zachtjes mee. En op het moment dat de muziek stopt, stop ik ook met praten. Zeg ik de mazzel. Jij zegt doei, doei. En dan zijn we klaar. Maar goed, Bas, Chris Ria is dus overleden.
Ja.
Alvleesklierkanker, maar verder maakt dat niet uit. Het gaat erom dat dit liedje gaat.
Nou, we hadden het net over Carrie. Dan vind ik het altijd vreselijk. Maar hier was het wel interessant, want hij had dat al heel lang. En ik dacht dat je daar heel snel...
Alvleesklierkanker had hij, ja.
Ja, maar... En Ja, dat had die dinges uit, hoe heet hij alweer? Uit BNB Winter voor Liefde.
De basketbalcoach.
Ja.
Ja, ik ben even zijn naam kwijt.
Okay. Nee, die had dat ook. En daar was het heel
Maarten van Gent.
Maarten van Gent. Maar Chris Ria.
Ria.
Ria. Chris
Toe
Ria.
Heeft, en Chris Ria.
Ja, die heeft het toch heel lang. Nee, Toetier.
Ja, ja.
Toetier, Chris Ria. Oké. Okay. Anyhow, die heeft het dus heel lang volgehouden. Maar hij heeft het dus net de kerst niet gehaald. En dat is natuurlijk wel extreem tragisch.
Ja. En dat is een bruggetje naar de vraag die ik aan jou wilde stellen, Bas. Dit is onze laatste uitzending voor de eerste kerstdag. Grote familiefeestdag, tweede kerstdag, kleinere familiefeestdag, derde kerstdag, uitbuiken. Wat is in Huize Paternotte bij jou de overheersende kerstgedachte? Dat wil ik van je weten.
Op kerstavond gaan we dus de kerst met de Meilandjes kijken. Dat is eigenlijk onze kerstbeleving dit jaar.
Kerstgedachte, Bas. Wat wil je de mensen meegeven? De luisteraars, onze freeriders en abonnees van de Nare Jongens podcast.
Iedere kerst hebben we deze discussie. En volgens mij is iedere kerst komen we eruit. Ja, er leeft bij mij niet echt een kerstgedachte. En wij gaan ook gewoon nog podcasten, toch, deze kerst? Moet ik weer die agenda erbij pakken?
Ja, bellen met Basti gaan we nog doen.
Doen we dat op eerste kerstdag?
Nee, natuurlijk niet. Dat doen we op tweede kerstdag.
Tweede kerstdag.
Eerste kerstdag hebben we hier de kinderen, kleinkind, hond.
Ja, dus tweede kerstdag hebben we bellen.
Ja, maar de vraag, Bas. Kijk, Chris Ria, die draait weg
dat
nu,
is mijn, dat, is, dat, dat, vind ik, dat is mijn kerstgedachte. Ik ga podcasten met mijn maatje Jan Dijkgraaf. Dat is voor mij kerst. Dat is, ja.
Wat wens je de luisteraars toe, behalve dat ze dan een half uurtje bellen met Basie kunnen luisteren op tweede kerstdag?
Nou ja, dat ze dus dat petje daarvoor afnemen.
Nou, zeg het maar.
Nee, maar ik geef echt niks op kerst.
Ja,
ik geef helemaal
nee,
niks.
Maar wel kerst met de Meilandjes gaan zitten koekeloeren.
Ja, dat vind ik leuk. Hoe andere mensen kerst vieren. Dat is. Dat geeft mij genot. Dat vind ik prettig. Dat is kerst voor mij. Kijk hoe de Meilandjes kerst vieren.
Nooit werkt hij mee. Altijd
wat is jouw kerstgedachte dan?
Bas Paternotte, jij stelt niet de vragen. Ik ben hier de aangever. Ik zeg gewoon alvast tegen jou, Bas. De fucking mazzel.
Zalig kerstfeest, iedereen. Doei, doei.
Nooit werkt hij mee. Wat verdomme. Gaan we met Chris Klomp een podcast maken.